Vanmorgen de vijfde preek over de serie over werk. Werken en ouderschap. En als er iets lastig is, dan is het dat wel. En we zien ook veel jonge gezinnen die hiermee worstelen. Zowel binnen de kerk als ook buiten de kerk. En er zijn van die periodes dat je meer aan het overleven bent dan aan het leven. En soms duren die periodes ook heel lang. Het weekend is te kort om bij te komen van de werkweek. En de vakanties zijn eigenlijk te kort om bij te komen van het jaar. En je had je nog zo voorgenomen om van alles te gaan doen in je leven. Maar je komt er niet aan toe. Je bent er eigenlijk als vanzelf ingerold. Je hebt een goede opleiding gehad. En na je opleiding ben je gaan werken. En tijdens je opleiding heb je verkering gekregen. En toen jullie allebei aan het werk waren, zijn jullie getrouwd. En enige tijd krijg je kinderen en het werk gaat gewoon door. Maar dan gaat het op een gegeven moment vastlopen. En vaak zie je dat er een oplossing wordt gezocht in minder werken. Maar het helpt wel iets. Maar vaak is het geen echte oplossing. Omdat die mentale druk die blijft. En je moet nog steeds op twee fronten bal in de lucht houden. Laten we eens naar zo'n dag even kijken. Ja? Naar een gezin met twee kinderen. Het ene kind gaat naar de dagopvang en het andere kind gaat naar school en ook naar de BSO, naar de buitenschoolse opvang, want de schooltijden die zijn te kort. Je hebt het zo kunnen regelen dat de ene ouder die begint vroeg en de ander wat later. En zodoende kan de ene de kinderen wegbrengen en de ander die kan ze ophalen. Maar op het werk is er regelmatig wat aan de hand en soms moet je voor het werk reizen. En dan is weer een hele uitdaging om dat geregeld te krijgen met ophalen en wegbrengen. 'S Avonds komen ze moe uit het werk. Even de kinderen ophalen op twee plaatsen en ja, dan moet er ook nog gekookt worden. Maar ja, zo aan het einde van de dag zijn de kinderen lastiger. Ze doen telkens dingen die niet mogen en je loopt als het ware rond als een politieagent in het huis. Mama is er nog niet. De vergadering is wat uitgelopen. En ondertussen begin je alvast te koken. Eindelijk is mam thuis. En ja, we kunnen snel gaan eten. Maar het is eigenlijk niet zo gezellig, want die kinderen die schieten niet op en ze zitten wat te knoeien met het eten. Je wordt boos. Mam die sust het wat, maar gezellig wordt het niet. En als de maaltijd afgerond is, ja, dan gaan de kinderen als een speer naar bed. Haha. Gelukkig. Eindelijk rust. Nou ja, rust. Je moet nog wat mails voor het werk beantwoorden. Hey schat, het is kring vanavond. Ga jij? Oeps, helemaal niet aan gedacht. Kun jij niet gaan? Nee, ik ben moe. Ja, ik ben ook moe. Maar, en ik moet ook nog een paar mails voor het werk beantwoorden. Ja, maar ik ben de vorige keer geweest. He, ga jij maar. Maar ik heb de kring nog niet goed voorbereid. Kun jij niet gaan? Nou, dat doe je anders ook niet. Ga zelf maar, het is jouw beurt. En uiteindelijk blijven ze allebei thuis. En gaan ze met een rot gevoel vroeg naar bed. Want morgen wacht er weer een nieuwe dag. Oké, vandaag wil ik graag met jullie nadenken over dit thema, hè, werken en ouderschap. En ik wil daarvoor graag een stukje lezen uit de Bijbel, uit een psalm. En dat is psalm 128. Psalm 128, de rest van de tekst heb ik op sheet, maar deze zal ik zo voorlezen uit de Bijbel. Psalm 128, welzalig is een ieder die de Heere vreest, die zijn wegen gaat. Want u zult eten van de inspanning van uw handen. Welzalig zult u zijn en het zal u goed gaan. Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok binnen in uw huis. En uw kinderen zullen zijn als jonge olijfbomen rondom uw tafel. En zo zal zeker de man gezegend worden die de Heer vreest. De Heer zal u zegenen vanuit Sion. U zult het goede van Jeruzalem zien, al de dagen van uw leven. En u zult de kinderen van uw kinderen zien. Vrede over Israël. Tot zover. Zullen we nog een moment bidden? Vader, we willen zo u bedanken dat u bij ons bent. En we willen ook zo danken dat u woord hebben. En dat we zo daaruit mogen lezen en leren wat u te zeggen hebt. En Heere God, we willen zo bidden of u ons zo zegent en spreken en luisteren. We hebben alles zo uw hulp nodig. En ik dank u ook dat u van ons houdt. En dat u graag ook wil dat het goed met ons gaat. En dat u ons zo wil zegenen vanuit uw woord. Dank u wel daarvoor. Amen. Als we zo vanmorgen nadenken over werk en ouderschap, wil ik met jullie eerst even teruggaan en kijken hoe de aard van het werk veranderd is in de loop der jaren. En dan wil ik ook even kijken ook hoe het onderwijs is veranderd in de loop der jaren. Wat ook de invloed daarvan is op de opvoeding. Dan zullen we samen kijken naar de behoeften van het kind. En om tenslotte, ook wat in de andere prediking al naar voren is gekomen, om tenslotte wat we geleerd hebben over hoe dat God werk ziet, om dat ook toe te passen op ouderschap. Dus dit zal dus zo de rode draad zijn door de prediking heen. Er is geleidelijk aan veel veranderd in onderwijs en opvoeding. De veranderingen zijn ook vaak logisch en zijn ook geleidelijk gegaan. Daarom is het goed om die veranderingen eens op een rij te zetten. Want die veranderingen zijn vaak positief. Maar er zijn ook ongewilde bijeffecten. Het is nog niet zo heel lang geleden dat een groot deel van de bevolking dat die thuis werkt. Of anders toch wel vlak bij huis. De gezinnen waren wat groter en moeder was thuis aan het werk. Veel aan het huishouden. Maar ook hielp ze thuis mee in het bedrijf. Dat kon zijn in de tuinbouw of landbouw of de veehouderij, maar ook in de winkel, die was ook vaak aan huis. En veel mensen die thuis werkten of vlak bij huis, die kwamen tussen de middag naar huis toe en dan werd er warm gegeten. Maar de industriële revolutie heeft daar grote verandering gebracht. En het onderwijs moest zich ook telkens aanpassen wat er in de maatschappij nodig was. En zo zijn er een heleboel fases doorlopen, en ik zal die overslaan. En dan zijn we nu uiteindelijk beland in de kenniseconomie waar we nu zitten. En die kenniseconomie die speelt zich niet af in het dorp waar je woont of in de provincie waar je woont, maar strekt zich uit over de hele wereld. En dat betekent ook vaak contacten en reizen over de hele wereld en samenwerken met mensen uit het buitenland. En ook hoge opleidingsniveaus voor zowel mannen als vrouwen. En door de ontwikkelingen en stappen naar die kenniseconomie is er ook veel in het onderwijs veranderd. Het is al niet zo lang geleden dat de meisjes alleen naar de lagere school gingen. En die duurde 6 jaar. En daarna gingen ze werken, thuis al meedraaien. En de mannen die gingen ook naar de lagere school. En vaak nog een korte vakopleiding daarna. Ook lang niet altijd. En daarna was het ook werken. En ik heb hier eens een tijdsbalk gemaakt van de eerste 24 jaar van een mensenleven. Laten we die eens gaan invullen. In het jaar 1900 is in Nederland de leerplicht ingevoerd. Ja, dat is nu zo ruim 100 jaar geleden. En dat betekent dat jongens en meisjes tussen 6 en 12 jaar, die moesten verplicht naar school. Dus alleen die lagere school, die was verplicht. En ik heb hier die eerste 6 hokjes ingevuld van 6 tot en met 12. In 1969, heel tijd later, werd een nieuwe leerplichtwet ingevoerd. En kinderen waren vanaf dat moment verplicht om 9 jaar onderwijs te volgen. En een jaar eerder, in 1968, is ook de welbekende Mammoetwet ingevoerd. En die zette het hele onderwijsstelsel heel zwaar aangepast aan de opleidingsbehoeften die er waren in onze maatschappij. Iets later, in 1975, werd de leerplicht verlengd na 10 jaar. En kinderen moesten vanaf die tijd van een 6e tot een 17e onderwijs volgen. Al wat dichterbij, in 1985, werd de wet op het basisonderwijs ingevoerd. En daarbij werd de kleuterschool, de 4- en 5-jarige, toegevoegd aan de basisschool. En kinderen zijn nu verplicht om niet van een 4e, maar wat misschien wel mensen denken, maar van een 5e jaar verplicht naar school te gaan. Mijn ouders, die zijn opgegroeid met de eerste leerplichtwet. Dus alleen de lagere school. En mijn moeder heeft ook de lagere school gedaan. En mijn vader de lagere school en een korte opleiding op de landbouwschool. Mijn kinderen, of ik ben zelf opgegroeid met de nieuwe leerplichtwet en de Mammoetwet. Hoor. En mijn kinderen met de wet op de basisonderwijs. En die ontwikkelingen die hebben zich zo ook doorgezet. Hoor. Naar het basisonderwijs ook het voortgezette onderwijs. En daarnaast zijn er aan de achterkant nog allerlei mogelijkheden bijgekomen met mbo, hbo en ook wetenschappelijk onderwijs. Maar aan de voorkant zijn de mogelijkheden ook gegroeid. Sorry. En daar zijn de peuterklasjes bijgekomen, de dagopvang. En je ziet nu dat nu de hele balk van 0 tot 24 jaar is ingekleurd. Mijn ouders, die hadden voor het eerst in de geschiedenis de verplichting van de lagere school. Terwijl mijn kinderen, hun kinderen, van 0 tot 24 jaar kunnen onderbrengen voor opvang en allerlei onderwijsmogelijkheden. En dan hebben ze allebei de mogelijkheid om hun werk te doen. En je ziet, in een vrij korte tijd is er heel veel verandert. En als dat geleidelijk gebeurt en je groeit erin, dan vind je dat normaal. Maar wat zijn de bijeffecten hiervan? En is het wel allemaal zo goed voor het kind? En waar eindigt dit? Het tijd voor een bezinning vanuit een Bijbels perspectief. En ik wil heel graag eerst even met jullie stilstaan bij de grote zegen van kinderen. Het wonder wat God geeft. En door de hele Bijbel heen lees je het diepe verlangen van ouders naar kinderen. En lees maar eens hoe Isaac 20 jaar lang vurig bad in de tegenwoordigheid van zijn vrouw om een kind. En het geluk en de vreugde en de dank die aan God gebracht werd door bijvoorbeeld de geboorte bij Samuel door Hanna. Of door Zacharias bij de geboorte van Johannes. Maar ook in deze zaal zitten veel mensen die ervan kunnen getuigen van de vreugde en de zegen die het bracht, die ze ervaren ook bij de geboorte van hun kinderen. Kinderen die je niet ontvangen hebt als een bezit, alsof het iets is wat van jou is. En het is ook niet zo dat je kinderen neemt, maar het is veel meer het openen van je handen om te ontvangen wat God geeft. En de psalmen wordt dat ook prachtig omschreven. Laten we ook naar een paar versen daarvan even kijken. In psalm 127, daar staat in: de kinderen zijn een geschenk van de Heer. De vrucht van de schoot is een beloning van God. Zo staat in NBV, in de Herziene Statenvertaling staat: zie, kinderen zijn het eigendom van de Heer. De vrucht van de schoot is zijn beloning. En die psalmist zegt ook dat de kinderen, dat die een geschenk van God zijn. Dat de vrucht van de schoot een beloning is van God. En kinderen zijn geen eigendom, geen bezit. En mooi wordt het hier omschreven door die psalmist. En wat een genade van God. In psalm 128 staat, wat we net hebben gelezen ook, in de derde en vierde vers, staat: uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok binnenin in uw huis. En die kinderen zullen zijn als jonge olijfplanten rondom uw tafel. Zo zal zeker de man gezegend worden die de Heer vreest. En hier zie je de twee grote zegeningen die God een man kan geven. Een vrouw als een vruchtbare wijnstok binnen in zijn huis. En kinderen als jonge olijfplanten rondom de tafel. En zie je dat tafereel voor je? De wijnstok die het symbool is van wijn voor vreugde. En ook de olijfplanten die het symbool is van olie en van licht. Je vrouw als een vruchtbare wijnstok. Dus veel vreugde. En waar? Binnen in je huis. Ik weet niet wat jullie ervaring is, maar wat kan het, vind ik, saai en koud zijn als je vrouw er niet is. Ik merk dat ook altijd aan mijn vader. Mijn moeder was bijna altijd thuis, maar ging ook heel graag naar familie toe. En mijn vader wist dat en hij gunde haar dat plezier. Dus af en toe was een dagje bij familie. Maar als die dan weg was, dan was mijn vader echt uit zijn doen. Had hij geen goede zin en wij maakten dat als kinderen ook maar al te goed. Dus wij waren ook wel blij als moeder weer thuis was. Hij miste dat. En wat is een zegen als je dat kunt zeggen, dat je vrouw een vruchtbare wijnstok is in je huis. En dat als er is, dat veel vreugde geeft. En de kinderen als olijfplanten rondom je tafel. Je ziet ze zitten rond je tafel. En die jonge olijfplanten die zijn energiek en die zijn vol belofte. Het belofte van veel olie, van veel energie en licht. En wat een prachtig beeld wordt hier neergezegd van een gezegend man. God heeft ons kinderen toevertrouwd om voor ze te zorgen en ze op te voeden tot volwassenheid. En dat is een super mooie taak, maar ook een verantwoordelijke taak. In het algemeen is het zo dat als je datgene doet waarvoor God je bestemd heeft, dan ben je ook in je element en zul je ook vreugde en voldoening ervaren in je leven. En je kunt dat opvoeden echt met de hulp van God doen. Je kunt het ook verprutsen. En bedenk ook, die kinderen zijn niet van jou. Ze zijn het eigendom van God. En zo'n kind heeft heel veel behoeften. Er zijn lichamelijke behoeften, emotionele behoeften en ook geestelijke behoeften. En we zullen eens gaan kijken naar een paar belangrijke behoeften van het kind. De hele zichtbare behoeften van een kind zijn eten en drinken en lichamelijke verzorging zoals schone broek en slaap. En als een kind net de wereld komt, dan is dat ook heel duidelijk. Het kan eigenlijk niets van zichzelf en heeft vele behoeften. Maar het maakt ook uit wie en hoe deze behoeften vervuld worden. Het was Gods bedoeling dat de baby door de moeder gevoed zou worden. Dat heeft God zo biologisch bepaald en vastgelegd. En heeft het zo geschapen. En hij zegt ook zelf van, en zie, het was zeer goed. En natuurlijk zijn er omstandigheden waardoor het niet kan. Maar dit is wel de hoofdlijn. God heeft het zo bedacht. En onder druk in de maatschappij zie je ook dat borstvoeding ook onder druk staat. En dat er allerlei hulpmiddelen bedacht worden om daar mee om te gaan. Waarbij je ziet ook dat de lichamelijke behoefte van het kind losgekoppeld wordt van het lichamelijk contact en het emotionele contact met de moeder. Want ja, iemand anders kan ook de fles geven. En als ze groter wordt, kan iemand anders ze ook eten geven. Annie heeft op school contact met een moeder die thuis kinderen opvangt. En de eerste die kwam 's morgens om 7:15. En de laatste die gaan 's avonds weg om 7:30. En dan hebben ze al warm gegeten. Ze worden 's morgens als het ware uit bed geplukt. En aan het eind van de dag weer opgehaald om weer naar bed gebracht te worden. En de rest is geregeld. En ik geloof dat het uitmaakt wie het kind eten geeft en hoe dat gebeurt. En misschien denk je, bij ons is het nog niet zo extreem. Maar wat is je referentie en welk model volg je? Bij Andrea op het werk is er een vrouwelijke arts met kinderen. En haar kind werd ziek. En ze zei, mijn kind is ziek. En ik heb nog zo gezegd, niet op woensdag. Niet op woensdag. Maar ja, het kind luisterde niet. En het werd toch op woensdag ziek. In de voorbereiding op deze preek ook las ik dat de eerste hechtingsrelatie het prototype is van alle relaties die een persoon in zijn leven zal hebben. En men zegt ook wel eens dat het eerste jaar het belangrijkste jaar is uit een mensenleven. En daar zit wel wat in. Want hier ontstaat de eerste hechtingsrelatie. En hechting is een duurzame, affectieve relatie tussen een persoon, het kind, en een andere persoon, de opvoeder. Hechting is het verlangen en de behoefte van een mens om de nabijheid te zoeken van één of meer specifieke personen. En baby's die zijn er van nature op ingesteld om een hechte, liefdevolle relatie aan te gaan met tenminste één persoon. En deze relatie biedt het kind veiligheid en geborgenheid en voldoening. En hechting speelt een zeer belangrijke rol bij de ontwikkeling van een kind. En is ook essentieel voor een goede emotionele en sociale ontwikkeling. Maar hoeveel ruimte is daar nog voor in onze 24 uur kenniseconomie? De baby gaat al vroeg naar de dagopvang met allemaal nieuwe en verschillende mensen om aan te hechten. Dan misschien nog een dagje naar de ene oma en een dagje naar de andere oma. En vervolgens weer naar de peuterklas met ook weer allemaal andere mensen. Of naar de BSO met weer andere mensen dan die weer voor de klas staan. En wie van al deze mensen houden echt van het kind? Wie heeft het echt onvoorwaardelijk lief? Of doen ze ook gewoon hun werk? En hebben ze ook maar gewoon een druk leven? De literatuur geeft het volgende. Ik lees dat even kort voor. Dat om een goede hechting te krijgen is het belangrijk dat niet te veel verschillende personen voor het kind zorgen. En dat er niet te veel wisselingen plaatsvinden. En dat er personen zijn met wie het kind geregeld tijd doorbrengt. Maar enkel aanwezig zijn en het kind verzorgen is niet voldoende om een goede hechting te bewerkstelligen. Het kind hecht zich aan personen die adequaat reageren op signalen van het kind. Goed reageren op het kind is belangrijker dan veel tijd met het kind doorbrengen. Het hele leven bestaat uit hechten en verlaten. Maar belangrijk is dat er sprake is van gezonde hechting en ook gezond verlaten. En het verlaten is ook nodig als er een nieuwe fase aanbreekt in het leven. En voor de geboorte is er al een hele bijzondere hechting tussen moeder en kind. Maar bij de geboorte verlaat het kind de moederschoot. En die navelstreng wordt ook vaak door de vader doorgeknipt. En dan gaat er een nieuwe fase in waarbij het kind op een andere manier gaat hechten aan de moeder, maar ook aan de vader. En het kind moet bijvoorbeeld ook leren dat als mama de kamer verlaat, dat ze ook weer terugkomt. En als dat kind groter wordt en gaat trouwen, dan breekt er een nieuwe fase aan waarbij de man zijn vader en moeder zal verlaten en zijn vrouw zal aanhangen en aan zijn vrouw zal hechten, zoals de Bijbel ook dat zo mooi zegt. Gezond loslaten en gezond hechten. Een andere behoefte van het kind is een veilig en warm nest. Een plek waar je mag zijn wie je bent. Waar je dingen kunt leren, waar je fouten mag maken. Waar ze van je houden, ook al doe je dingen verkeerd. Een plek ook waar je troost ontvangt. En als het tegen zit of als je teleurgesteld bent. Ja, een plek waar aandacht is. En als het kind ook thuis komt van school, dat er tijd is om te luisteren waar het kind mee zit. En als dat moment er niet is, je kunt het ook niet meer inhalen. Het kind zal echt niet opschrijven en wachten tot de ouders een keer tijd hebben. Een veilig nest is ook niet een leeg nest waar beide ouders aan het werk zijn. Een andere behoefte is behoefte aan knuffels. Daarmee bedoel ik niet een of ander plus beest of zo, maar een echte knuffel, lichamelijke aanraking. En die lichamelijke aanraking is echt belangrijk. Het vermindert ook de spanning in het lichaam. Ik zag ook dat Annie dat ook deed toen de kinderen klein waren. Als ze niet konden slapen. En ik zie dat nu ook weer opnieuw bij de kleinkinderen ook gebeuren. Dan gaat Annie dat kind over dat bolletje aaien. En dat kind ontspant zich en valt ook zo in slaap. Maar ook op school zie je vaak dat kinderen behoefte hebben aan een knuffel. Vele scholen zijn er terughoudend in. Om mistoestanden te voorkomen en begrijpelijk. Maar wie geeft dat kind een knuffel als het al zo jong van huis is en die behoefte van het kind er op dat moment is? Je kunt die knuffels niet opsparen voor het weekend. En kinderen, ook, vooral ook met hechtingsproblemen, kunnen veel baat hebben bij warm en lichamelijk contact. Daar zijn ze meer mee geholpen dan praten. Een andere belangrijke behoefte die een mens heeft, is de relatie met God. En de meest diepe en zegenrijke relatie, en de meest bevredigende relatie die er is de relatie met God. En dit kun je niet overlaten aan een zondagsschool of zo. Dit is de meest grote opdracht die je hebt. Naar je kind, om je kind ook in relatie met God te brengen. En dat gaat alleen als je veel tijd ook met je kind doorbrengt. En hier ook heel bewust mee bezig bent. Het kind als het ware onderwijst met je eigen leven. En ook met je kind en voor je kind bidt. Maar als je je kinderen wegbrengt, dan worden ze gevormd daar waar jij ze naartoe brengt. En als je 's avonds moe bent, als je ze weer ophaalt, en dan van alles moet gebeuren, en als het weekend moet bijkomen van de werkweek, dan komt het er niet van. Als we nu alles op een rijtje zetten. We hebben gezien ook in de vorige predikingen wat voor revolutionair plan God heeft met werk. Het gaat niet primair om geld verdienen voor ons levensonderhoud. Het gaat niet om onze zelfontplooiing als een doel op zich. En het is ook geen middel om waardering te ontvangen. Nee, het gaat om ons werk. In ons werk om God in liefde te dienen. En onze naasten in liefde te dienen met ons werk. Maar als het zo zit. En als het toch gaat om dienen van anderen. Dan is het goed om eerst je eigen kinderen te dienen. Waarom zou je anders gaan werken? Om anderen te kunnen betalen die voor jouw kind werken. En misschien ook je extra auto te betalen die je ervoor nodig hebt. Waarom ander werk doen als er zo'n kostbare en mooie verantwoordelijke taak thuis ligt? En wie kan echt de behoeften van jouw kind vervullen? De zorg voor je kind kun je misschien een bepaalde hoogte uitbesteden. Een schone broek geven kan iedereen. Maar een veilige hechting kun je niet uitbesteden. En hoe je een relatie met God kan krijgen, kun je al helemaal niet uitbesteden. En als je dat allemaal op een rijtje zet, dan geloof ik dat moeders een geweldige roeping thuis hebben en om thuis te zijn. En ik wil jullie ook uitdagen om samen met God hierover na te denken en te zien hoe je hier invulling aan kan geven. Let wel, we zijn hier niet om hetzelfde leven te leiden als de mensen om ons heen. We zijn hier juist om het verschil te maken en om keuzes te maken en te laten zien wat echt belangrijk is. Amen. Zullen we nog een moment stil zijn? Misschien het alvast de muzikanten naar voren kunnen komen. Maar zo nog een moment van stilte om ook over na te denken en met God in gesprek te zijn. En dan zal ik straks afsluiten met gebed. Zullen we zo een moment stil zijn? Vader, we willen zo bedanken voor uw goedheid en voor uw genade. We willen u ook zo danken dat u zoveel kinderen toevertrouwt, ook aan de gemeente. Net stonden ze allemaal ook weer bij en op het podium, de kinderen. En we danken u wel voor dat grote voorrecht dat u gegeven hebt, de zegen die u gegeven hebt. En dat u ze ook wil zegenen, zoals we ook gelezen hebben in Psalm 128, dat uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok in uw huis, waar ze ook veel vreugde geeft. En de kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Vader, en we willen zo bidden of u ons ook in deze tijd, waar het zo complex is en waar het ook best moeilijk is om daar invulling aan te geven aan de opvoeding die ons hebt toevertrouwd. En ik wil u zo bidden of u ook hier wijsheid en genade wil geven, Heere God, om zo tot zegen te zijn voor onze kinderen. Om de behoeften die er in dat kind liggen, die u erin gelegd hebt ook, Heer, om daar op een goede manier invulling aan te geven. En die goed te beantwoorden. Vader, en we danken u wel dat u in dat alles bij ons bent en dat u ons wil zegenen en leiden daarin. En we willen u zo danken voor uw goedheid. En we willen u zo danken, Heer God, dat wij uw kinderen mogen zijn. En dat u het bent die al onze behoeften vervult. In heerlijkheid in Christus Jezus. Dank u wel daarvoor. Amen.